Ik wil vragen of je je Bijbel, als je je Bijbel bij je hebt, alvast even open wil slaan. Efeze, ik hoop niet te lang te gaan prediken, want we nemen tijd voor bediening. Maar er zijn een paar dingen die ik wil delen over de kracht van God. Heel veel mensen hebben daar toch een bepaalde, ja, de kracht van God. Wat is dat nou, de kracht van God? Hoe werkt God? Sommige dingen zijn in één moment in God, sommige dingen kosten tijd. Er zijn processen in het leven. De Bijbel spreekt over de krachtige werking van de geest van God. En dan heeft hij het niet over dingen die in één instant gebeuren, maar in processen. Wat is nou de kracht van God? Ik wil vanavond dat je weet, als jij aangeraakt, bevrijd of genezen wordt, vind ik het heel belangrijk dat je weet wat er gebeurd is. En wat er gebeurt. Dat het komt door de kracht van God die er is in de naam van Jezus Christus. De Bijbel zegt, het evangelie van Jezus Christus is de kracht van God. Tot sosso in het Grieks, tot redding, tot verlossing, tot behoudenis, tot vernieuwing, tot genezing. Dit woord sosso is heel veelomvattend. In het Engels staat er, the gospel of Jesus Christ is the power of God. Het is de kracht van God. In Nederlands vertaling staat het iets zwakker, is een kracht van God. Maar in het Engels staat het in de King James sterk, het is de kracht van God. Wat is de kracht van God? Die is daar in het evangelie. Wat is het evangelie? Is datgene wat Jezus voor je hebt gedaan. En dat is op de boodschap van de kerk. Dat verkondigen we jou. Is wat Jezus hebt gedaan. En daarin ga je alles vinden wat je nodig hebt, mijn broer. Alles wat je nodig hebt is daar te vinden in het evangelie. God heeft voor elk probleem een antwoord. Het is vandaag wel even gezegd. Halleluja. En vandaag wil ik je zeggen, laat de kracht van God je leiden naar de liefde van God. Laat de kracht. Ik heb mijn eerste ervaring met God was een en al power in mijn slaapkamer. Ik was bijna 17. Het was out of the blue in mijn ogen. Maar die kracht van God die leidde mij naar de liefde van God en de intimiteit met Jezus. En dat is waar we onze vervulling in vinden. Nog steeds, elke dag. En ik geloof totdat ik heen ga en zelfs dan. Nou, sommige mensen zitten hier met een hele moeilijke situatie. Lichamelijk, psychisch, in je ziel, geestelijk, hoe dan ook. Maar die impossible, het onmogelijke, is God's chance to do a miracle. Ik ga het nog een keer zeggen. U bent tam. Misschien thuis kunt u daarop even wat handjes geven hierop. The impossible is God's chance to work a miracle. Amen. Nou, als het bovennatuurlijk is, dan gaan mensen al snel zeggen, oh, dat is de kracht van God. Maar ik wil je laten zien vandaag, niet alles wat bovennatuurlijk is, is Gods kracht. Dat is nou ook weer een andere dimensie. In het boek Handelingen, hier is een apostel van Jezus, een gezondene van Christus. Die gaat naar allemaal steden en gebieden en naties toe om het evangelie te vertellen. En wat Jezus in zijn leven heeft gedaan, om daar kerken te stichten. Zijn naam is Paulus. En hij komt op een dag in Cyprus. Nou, hoeveel zijn er wel eens op vakantie geweest in Cyprus? Hoeveel willen Pastor Arno vakantie geven naar Cyprus? Weet je, Cyprus is een mooi vakantieland, toch? En hij was ook op Cyprus om het evangelie te brengen. En daar was een man, de Bijbel noemt hem, hij was een tovenaar. En hij had de naam Bar-Jezus, dat was zijn naam. En die tovenaar kon ook allerlei leuke goochel- en tovertrucjes. En mensen waren zo onder de indruk van zijn tovenarij. En ze noemden hem, dit was zijn bijnaam, de kracht van God. Zijn bijnaam was de kracht van God. Ze noemden hem de grote kracht Gods. De grote kracht van God. En de Bijbel zegt dat Paulus was bezig om het evangelie te brengen bij de consul. Zeg maar, ja, ik noem het maar even de commissaris van de koning op Cyprus. Een beetje de chief van het eiland. En Paulus legt hem uit wat Jezus had gedaan. En dat om tot geloof te komen in Jezus en in het kruis en wat Jezus had gedaan. Maar de Bijbel zegt, deze grote man met de kracht van God, zogenaamd, die probeerde de consul af te houden van het geloof. En Paulus doorzag wat hij aan het doen was. Die had de geest van onderscheiding. Zeg, hey, wacht even, wat deze man doet is niet de kracht van God. Dit heeft een andere bron. Een occulte bron. Of de duivel als bron. En hij zegt, jij kind van de duivel. Hij zegt, ik hou van Paulus. Hè. Die zegt het gewoon streed. Hè? Jij kind van de duivel, jij oplichter. Huh? Vanaf nu zou je het zonlicht niet meer kunnen zien. En toen kwam de echte kracht van God. Die man was op slag blind. Later ging hij waarschijnlijk weer zien hoor, maak u geen zorgen. Maar totdat hij tot bekering en inkeer kwam. Zo belangrijk vindt God het evangelie. Hou mensen er niet van af. Hou mensen er niet van af. En de echte kracht van God werd geopenbaard. Nou, als je Bijbel hebt, sla even met me Efeze 1. Ik hou zoveel van de tekst die ik je vandaag ga delen. En ik wil alvast vragen of jij op wil zoeken Psalm 68... vers 28-29 in de NBG-vertaling. Ik ga hem je zo even laten lezen. Maar als u met me mee wil slaan, Efeze 1, ook thuis. Sla gewoon je Bijbel, pak hem erbij. Zoek hem anders op de app. We houden hier wel van een beetje het geluid van geblater. Toch? Oké, dat zijn 3 mensen die nog een hardcopy meenemen hier. Tegenwoordig is al heel veel op de mobiel, dat is ook goed. Halleluja. In Efeze begint opnieuw Paulus, deze man, te bidden voor deze christenen die tot geloof waren gekomen. En die in de kerk samenkwamen in Efeze, in de stad. En hij zegt, ik bid voor jullie. Dat jullie hart geopend zal zijn. Staat er in vers 17 van hoofdstuk 1. Dat je de Heer echt leert kennen. Dat je hart verlicht zal worden. En dan zijn een paar dingen waar je hart verlicht mee van moet worden. 1. Dat je de grootte van jouw roeping kent. De glorie van jouw roeping. Ten tweede, de rijkdom van jouw erfenis. Wat Christus allemaal voor jou al heeft bewerkstelligd. Wat hij allemaal voor jou heeft gedaan al. En ten derde, dat je de grootheid van de kracht zal kennen. De grootte van de kracht van God zal kennen. Die hij gegeven heeft aan de gelovigen. Kom aan, als je gelooft, zegt er is kracht voor mij. Paulus bidt dat deze mensen, de Efeziërs, zouden kennen de grootheid van de kracht van God. Die werkzaam is in de gelovigen. En dan hou ik van mijn oudere vertalingen. In het Engels staat er, that God has wrought. In het Nederlands ga je het ook niet gelijk begrijpen, misschien die hij gewrocht heeft. Zeg je, wat is gewrocht? Een gewrocht is toch wat anders? De Bijbel, het woord gewrocht betekent opgewekt. Uit het niets. God heeft kracht uit het niets opgewekt. En dan staat erachter, door Jezus Christus uit de dood op te wekken. Je moet begrijpen dat toen Jezus Christus uit de dood werd opgewekt, er meer gebeurde dan alleen het fysieke lichaam van Jezus dat uit het graf stond. God wrocht of wekte daarmee op ook kracht voor de gelovigen, zodat jij en ik ook zouden wandelen in die opstandingskracht van God. Kijk, in deze MBV-vertaling staat het op een andere manier, maar ook wel mooi. Er staat in vers 19, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Voor wie is die macht? Voor ons die geloven. Dan staat er, die macht was ook werkzaam. Wauw. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de doden. Zo, die kracht die is in de gelovigen, die wordt door Paulus hier aan een geschakeld met die kracht waarmee Jezus opgewekt is uit de dood. Nou, als u mijn verhaal kent, ik heb dat 2 keer meegemaakt. Dit maakt impact hoor. Er is niks zo krachtig als opwekking uit de dood. Daarom het verhaal van het evangelie dat Jezus opgewekt is uit de dood. Er is niks zo revolutionairs als een dode die dagenlang dood was. En door kracht wordt opgewekt en in één keer in een nieuw leven wandelt. Jezus hoefde niet eerst gereanimeerd te worden nadat hij een beetje soort van half was opgestaan of zo. En nog weet ik wat. Boom, hij stapte zo het graf uit. Dat is power. De Bijbel heeft het over die power, over die kracht van God. En als je dan in deze tekst leest dat hij werkt in de gelovigen. Dit moet je geloven. Dit is revolutionair. Deze tekst is echt revolutionair. Je zegt, ja, maar ik heb dat nog niet zoveel gezien en meegemaakt. Zeg tegen je naaste, je kijkt naar een goede zender vandaag. Je bent op een goede plek vandaag. Maar Gods kracht is veelzijdig. En ik wil je laten zien vandaag de verschillende woorden die de Bijbel gebruikt om Gods kracht te beschrijven. Ik was hier niet vanochtend. We waren zelf samen met mijn vrouw in God Center in Utrecht. Zo mooi om dat te zien, hoe God werkt daar. Maar ik heb begrepen dat onze broer Maarten vandaar in de enige echte had gesproken over de macht van God. Het is allemaal geen afstemming, hè? En ik vermoed dat je ook Psalm 69, 68 hebt gebruikt, of niet? Die heb je niet gebruikt. Maar Psalm 68, daar staat, toon ons uw macht, o God. En dan staat er weer in die oude vertalingen. Lees het even voor. Moet je horen. Vanaf vers 28. Hij wil zo graag, hè?
Geloof komt door het horen van het woord, hè, vaste. Daar is Benjamin, de jongste hun heerser. De vorsten van Juda, in drommen. De vorsten van Zebulon. De vorsten van Naftali. U gebood uw macht. Uw God gebood uw macht. Toon uw macht. Sorry.
Zoals Ashvi gaat ervan stotteren.
Amen.
Nou, kom nog een keer.
Uw God gebood uw macht. Toon uw macht, o God. Gij die voor ons gevrocht hebt. Vanwege uw tempel ter wille van Jeruzalem.
Okay.
Bieden koningen uw geschenken.
We gaan even samenwerken, luister. In de MBV hier staat, ontplooi uw macht, o God. Toon ons uw macht, o God. De macht die u, God, ons altijd toonde. Maar als je gaat even naar de oorspronkelijke vertalingen die nog wat getrouwer liggen bij de grondtekst, er staat dat u die macht voor ons, zegt David, gewrocht, opgewekt heeft. God heeft voor jou kracht opgewekt. Hey, vanavond wat je nodig hebt, als je een doorbraak nodig hebt, heb je kracht nodig. Niet natuurlijke kracht, geen menselijke kracht, boven goddelijke kracht. En vernieuwing en energie en ga zo maar door. En God, jouw God, de levende God, heeft macht opgewekt. Toen hij Jezus opwekte uit de dood. Deze psalm werd vervuld in Jezus Christus. En David had dit verlangen. Heer, toon mij uw macht, toon ons uw macht. U die het al voor ons gewrocht heeft. In het Engels staat het ook mooi. In King James, God has commanded your strength. God heeft het geboden zelfs. God wou niet dat zijn gelovigen zwak zouden zijn. Lam, tam, moeilijk, allemaal. En ik onderschat niet je situatie of ik ga daar niet licht mee om. Maar God heeft juist kracht voor jou klaar liggen. God wil dat je in kracht wandelt. Betekent niet dat er nooit dingen in je leven gebeuren hoor. Ook niet in mijn leven. Maar God wil wel dat we daarin weer in overwinning wandelen. Ondanks situatie en die dingen die tegen je zijn. Amen. Nou, er zijn vier woorden die het Nieuwe Testament geeft als het gaat over de kracht van God. De bekendste, in ieder geval, ja, toch wel de meest bekendste is dynamis. Daar komt het woord dynamiet vandaan. We kennen deze bekende tekst, velen wel, Handelingen 1 vers 8. Je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zal mijn getuige zijn. In het Grieks staat hier, je zal dynamis ontvangen. Goddelijke kracht. Wanneer de Heilige Geest over je komt. Zie, de Heilige Geest, de Geest van God, wordt vaak ingeschakeld met de kracht van God. Je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Wat ga je ontvangen als je de Heilige Geest ervaart? Kracht. Wat ga je ontvangen als je de Heilige Geest hoort? Kracht. Wat ga je ontvangen als je gedoopt wordt in de Heilige Geest? Kracht. Dynamisch kracht. Het woord dynamisch betekent miraculous power, wonderbare kracht. Het woord betekent mogelijkheid, sterkte, geweld ook, of een machtig werk. Het is een intrinsieke kracht die werkt van binnenuit. Hetzelfde woord wordt in deze tekst gebruikt. God heeft je geen geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid, een gezond verstand. Zo de Bijbel zegt, God heeft je geen geest van angst gegeven, maar een geest van dynamis. Intrinsieke kracht. Godskracht, goddelijke kracht. Dat is gegeven alreeds aan de gelovigen. En als je vanavond Jezus Christus nog niet hebt geaccepteerd, als je straks naar voren komt of thuis meebidt, dit is wat er gaat gebeuren. Je ontvangt niet alleen maar Jezus in je hart, maar Jezus is, de Bijbel noemt hem de kracht van God. Zo, er komt gelijk power ook bij. Gods dynamis, zijn almachtige kracht. Nou, dit is ook weer hetzelfde woord wat er wordt gebruikt. Velen kennen deze tekst. God is bij machten om oneindig. Deze tekst alleen als een preek waard. God is bij machten, God is able to do exceedingly abundantly above. God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Hoeveel geloven dat? 5 handen. Thuis. God is bij machten om oneindig veel meer te kunnen doen dan je kan bidden of beseffen. En wat staat erbij? Vanwege de kracht die in ons werkt. En dit woord hier is dynamis. God is bij machten om oneindig veel meer te kunnen doen dan wij bidden of beseffen. Vanwege dynamis die in jou werkt, staat er dan. Die in ons werkt, zegt Paulus. Met andere woorden, Paulus had ervaringen met de kracht van God. En daarom wist hij dat God bij macht is om oneindig veel meer te kunnen doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dat is geloof hoor. Dat jij gelooft, ondanks al deze beperkingen in de natuurlijke wereld, dat God bij macht is om oneindig veel meer te doen. Het is heel belangrijk dat je dit geloof hebt in al jouw situaties. Want de Bijbel zegt dat de kracht van God werkt boven bidden en beseffen. Zie, ons besef is ook beperkt. Soms moet je gewoon nagaan dat de God die hemel en aarde, de sterren, al het heelal heeft geschapen. Dat is jouw God. Soms moet je gewoon even bewust worden. En daarom ben ik altijd zo dankbaar voor de praise en de worship. Dat je bewust wordt van de grootheid van God. Want de God die alles geschapen heeft, hij is jouw God. En hij heeft nergens gezegd, nou, ik heb 1 keer hemel en aarde geschapen en daarna bemoei ik me nergens meer met de schepping. Daarna zoeken die mensen het maar uit. Mijn Bijbel laat Gods bemoeienis zijn hart zien met mensen. Altijd, overal, in de hele geschiedenis en nog steeds vandaag. Dit toont openbaard wie God is. En in het leven van Jezus kwam alles samen. Een tweede woord wat gebruikt wordt in de Bijbel is het woord, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ischus. Dat betekent kracht of sterkte. Zoals we zeggen, een krachtige stem of een sterk lichaam. Dus dan geven we een eigenschap van het woord kracht. Wijden we aan iets toe. Het vertelt over de hoedanigheid van de werking van zijn kracht. De gevolgen van Gods kracht. Is dat je wordt sterk, geestelijk. Zie, alles wat God doet is geestelijk. Je wordt krachtig geestelijk. Je wordt sterk geestelijk. En alle uitwerkingen daarvan in het natuurlijke. Je krijgt een krachtig leven. Dat is ischus. Het spreekt ook wel over zijn potentie. Hij is able. Dat God bij machten is, spreekt ook omdat hij krachtig is. God is bij macht omdat hij de kracht heeft ook dat te doen. Wat voor wonder dan ook. Derde woord wat je misschien soms wel eens hoort is kratos. Dit woord spreekt meer over waar vanochtend over gepredikt werd. Over macht of heerschappij of dominion. Kratos. Gods heerschappij. Is ook wel verbonden met kracht, maar het spreekt meer over macht. Zie, er is een verschil tussen macht en kracht. Laat me een voorbeeld geven. Hoeveel geloven, het is ondertussen president Biden, dat president Biden macht heeft? Hij heeft meer macht dan minister-president Rutte. Ook dan Macron, dan Merkel. Waarom? Als hij beslist en hij heeft die macht, de keuzemogelijkheden en hij kent de codes. Eén druk van hem op een of andere knop en er is een kernbom en Nederland bestaat niet meer. Dat is macht. Toch? Hij heeft die ability om dat te doen. Hij kan Noord-Korea, hij kan elk land zo wegvagen. Eén druk op de knop. Dat is macht. Dat komt, er is een samengang van autoriteit en kracht om het ook te backuppen. Laat me zo zeggen, de koning van Swaziland of de koning van Juluba heeft misschien ook autoriteit, maar hij heeft niet die kracht van al die kernwapens. Maar hij heeft wel autoriteit. Toch? Maar toch zeggen we, hij is niet machtig. Want als je autoriteit hebt zonder kracht, heb je nog geen macht. Nou, nu kom je bij God. God heeft de autoriteit en hij heeft de kracht. Want zijn kracht, zijn dynamis, is vele malen sterker als een kernwapen. Laat staan voor wat jij nodig hebt in jouw leven. Zo, God heeft de autoriteit en de kracht. Ik zeg het vaak zo, weet je. Kracht is als het ware de energie. Kracht is als het ware de stroom die zit daar in het stopcontact. Maar de kerncentrale of de krachtcentrale daarachter, dat is de macht. En hij kan beslissen om het te laten flowen daar naartoe of te laten flowen daar naartoe. Afhankelijk van waar de vraag is. Waar er iemand wat inplucht in de stopcontact. Zie, hier zit kracht achter. Maar als er geen stekker ingaat, gebeurt er helemaal niks. Dit is jouw geloof. Als je geloof niet... Nou, ik ga het niet proberen. Als je stekker niet gaat in de... Hey, come on. Als je stekker niet komt in de stopcontact, gaat die stofzuiger niet werken. Begrijp je? God heeft niet alleen zijn macht, ergens in een of andere krachtcentrale, ook zijn kracht beschikbaar. En hij wacht op degene die met zijn hand hem aanraakt. Hij wacht op degene die hem, net als die bloedvloeiende vrouw, aanraakt. En dan komen kracht van God en het geloof van een mens samen. En wat heb je dan? Vuurwerk. Er zijn verschillende, mensen reageren verschillend als ze hun vinger in de stopcontact komen. De een krijgt een haar als Albert Einstein en bij de ander is het rustig. Ik heb dat ook zo gezien in de bediening. De een die wordt zo overweldigd dat die vliegt 3 meter naar achter en de ander staat zo rustig van ja. Maar dat betekent niet dat er geen kracht is. Het werkt misschien alleen anders door jouw lichaam heen. Halleluja. Andere bekende tekst. De Bijbel zegt, wees sterk in de Heer en in de sterkte van zijn kratos. Een hele bekende tekst voordat de Bijbel gaat spreken over de wapenrusting. Efeze 6. Wees sterk in de Heer en de sterkte van zijn heerschappij. Van zijn kratos. Van zijn dominion. Nou, wat gebeurt op het moment dat jij je hart overgeeft aan Jezus Christus, kom jij onder de kratos of de heerschappij van God. Je komt onder de invloedssfeer. Je komt in zijn koninkrijk. Daarvoor was je buiten zijn koninkrijk. En de invloedssferen van God en van Gods koninkrijk raakten jou niet. Je had je eigen leven. God liet je in je waarde. Maar als je eenmaal tot geloof komt en je wordt opnieuw geboren in dat koninkrijk, dan kom je onder de kratos of onder de heerschappij of onder de invloedssfeer van de koning. Je komt, in, als ik zo mag zeggen, geestelijk in zijn gebied. Je bent dan in zijn koninkrijk. Je bent in zijn kratos, in zijn heerschappij. Halleluja. Kratos is het gebied waarin God werkt, waarin Gods kracht werkt. Daarom is het zo belangrijk dat je in het gebied komt waar God werkt. Mensen ten dagen van Jezus, ze konden thuis blijven. De Messias was daar, allerlei wonderen gebeurden. Hij vertelde daar de mensen over het koninkrijk. En ze konden kiezen om in hun eigen gebiedje thuis te blijven. Of ze konden kiezen om de koning te gaan zien. En toen ze dichtbij kwamen en ze openden hun hart, kwamen ze in één keer onder zijn invloedssfeer. En begonnen de principes van het koninkrijk te werken. En dit is wat God ook wil dat er gebeurt in jouw leven, mijn broer. Dat zijn principes van vrede, van zegen, van genade, van liefde, van bemoediging en versterking gaan werken in jouw leven. En God zegt gewoon, kom in mijn gebied. Kom in mijn gebied. Het is zo mooi, want dat is een keuze. En het vierde woord wat de Bijbel gebruikt, dit woord kennen we wel, energia. Energy. Gods energie. Paulus zegt, ik span mij in door zijn kracht die in mij werkt. En dan heeft hij het niet over dynamis, hij heeft het over energia. Energy. Ik strijd door zijn kracht, door zijn energie. Gods kracht geeft energie om mee te strijden, om te overwinnen in het leven. Hoeveel hebben wel een strijd? God zegt, ik heb energia voor je klaar liggen. Energy. Zijn energie. Het is ook zijn energie die duivels uitdrijft. Het is onzichtbaar, maar reëel voor God. Ook vanavond, als je hier bent, je hebt bevrijding nodig. Je bent op een goede plek. Daar waar het evangelie wordt gepredikt, daar wordt de kracht van God manifest, openbaar. Halleluja. Nou, ik probeer een beetje te eindigen, om niet te lang te houden vandaag. Paulus, als hij in een stad kwam om het evangelie te prediken, dan zei hij, het evangelie dat ik jullie breng, zei hij tegen de Thessalonicenzen, kwam niet alleen maar in woorden tot je, maar in grote kracht. En in grote volheid en in de kracht van de Heilige Geest. De bedoeling is dat het evangelie altijd samengaat met kracht. En die kracht zou je weer moeten leiden, brengen bij de liefde van God. Bij de liefde van Jezus. Ik ben christen geworden, overtuigd geraakt van de waarheid van het evangelie door Gods kracht. Niet alleen zozeer omdat ik het in anderen zag werken, want dat kwam later pas toen ik echt naar de kerk ging. Toen ik wonderen en tekenen begon te zien. Maar daarvoor was het allereerst in mijn eigen leven uit het niets dat Gods kracht over me kwam. In mijn slaapkamer. Tot twee keer toe. Een wereld die ik niet kende. Een bovennatuurlijke realiteit, een realm. Met de liefde die ik daarbij ervaarde, die ik niet kende. Boven alles verheven, terwijl ik echt wel heel wat liefde had gezien. Maar die liefde, deze kracht, die van de andere dimensie komt, kende ik niet. En door die kracht werd ik nieuwsgierig naar de bron van de kracht. Zie, het gaat niet om de kracht. Genezing is nooit het ultieme doel. Bevrijding is heel belangrijk, maar niet het ultieme doel. God wil je hebben bij zichzelf. God wil boven alles dat je gered bent, dat je bij hem bent, dat je van hem bent. Dat je weg bent uit die smerigheid van de duisternis, uit de duistere wereld en bij hem. Dat je van hem wordt. Maar dat is een hartzaak. Maar hij gebruikt zijn kracht om jou te overtuigen van zijn liefde. Als God alleen maar zou zeggen, oh, ik heb de mensen lief en hij had nooit wat gedaan. Wat voor liefde is dat? Als liefde niet gepaard gaat met kracht, is dat liefde? Oh, ik hoor mijn vrouw spreken tegen mij. Als ik alleen maar zeg, ik hou van jou, zonder de acties die daarbij komen, is dat liefde? Zonder de energie, de kracht die ik geef om die liefde te tonen, is dat liefde? Want zo zijn sommige goden en sommige religies. Die zeggen, ja, die God, Boeddha, Krishna, al die Vishnu, al die goden. Ja, ik hou van jou, maar er is geen kracht. Er is geen offer. Er is geen zichtbare liefde. Er is geen actie. Is dat liefde? Liefde en kracht gaan samen. Als je daarop nog geen amen kan zeggen, ben je waarschijnlijk niet getrouwd. Of heb je geen kinderen. Vanaf het moment dat die baby geboren werd, je kan niet zeggen, ik hou van je. Er is allerlei actie en kracht nodig om die baby lief te hebben. Of niet? Zelfs thuis hebben wij nu weer babykonijntjes. Ik weet niet wie thuis meekijkt, maar zelfs die beesten hebben liefde en kracht nodig. De hele konijnenhokken moeten we weer verschonen. Ik zeg, schat, het lukt me, ik trek het niet meer. Ik heb dat vroeger zo vaak moeten doen. Ik trok het gewoon niet meer gisteren. Maar ja, het gaat niet anders. Ik kan niet zeggen, weet je, ja, de vraag is, heb je de konijntjes lief? Ik had moeder al weer babytjes gekregen. Maar het gaat samen, liefde en kracht. Halleluja. Weet je, we geloven niet alleen maar dat we over een grote God prediken. Die naar deze wereld is gekomen, die mens werd. We noemen hem Jezus. Die jouw zonde heeft gedragen, die jouw nood heeft gedragen, die jouw ziekte heeft gedragen, die jouw pijn heeft gedragen, die jouw innerlijke verwondingen heeft gedragen, die gegezeld werd en uiteindelijk hing aan een kruis. De Bijbel zegt, hij stierf uit zwakheid. Als we naar hem kijken, aan het kruis, denken, waar is de kracht van God? Daarmee beschimpt dus ook hem, hè? Die fariseeërs. Die stonden bij dat kruis en die zeiden tegen hem, als u dan de Messias bent, kom dan van het kruis af. Met andere woorden, laat die kracht er maar eens zien. Maar hij werd genageld voor ons. En hij stond op uit de dood 3 dagen later uit kracht. Halleluja. En het enige wat hij vraagt aan ons, is dat we ons overgeven aan hem. En misschien ben je hier vandaag en je hebt je nog nooit eerder echt overgegeven aan Jezus Christus. En God weet wat echt in jouw hart is. En echt die stap gezet om jouw hart te openen. Zie, dat is een hartzaak. Ik had die ervaringen met Gods kracht 2 keer boven natuurlijk ontvangen. Net voor mijn 17e levensjaar. En net rond mijn 19e. En vervolgens duurde het 1 jaar in mijn leven. Dingen overdenken. Van ja, want ik moet dat opgeven. Dat was wel even een dingetje, weet je. Tot bekering komen is voor soms voor mensen wel een dingetje. Want dat betekent dat je wandelt op een weg. En 1 keer moet je om gaan draaien. En echt heel bewust andere stap gaan maken naar God toe. Maar ik wil je zeggen, het is de allermooiste keuze in mijn leven. Ik hou ook van het woord bekering. Dat is geen vies woord. Dat is het mooiste woord na genade in de Bijbel. God geeft, daar is de genade van God. En we kiezen er gewoon voor om ons te keren naar Gods genade. En daarmee automatisch keer je af van andere dingen. Dat gaat automatisch. Als je naar God toe gaat, gaat automatisch keer je af van dingen. En de Bijbel zegt, het is de goedheid van God die je tot bekering brengt. Zie, het is niet, wij prediken geen straf en hel en verdoemenis. Hoewel zonde altijd gevolgen heeft. Maar het is door de genade en liefde van Jezus dat we juist naar hem toe willen rennen. Hij is zo anders dan andere goden. Hij is zo anders dan alle andere religies. Hij is zo anders dan allerlei occulte krachten die ik heb gezien en gekend en gehoord heb. Hij is echt de pure liefde. Maar het vraagt wel een overgave van het hart. De tekst die mij de afgelopen dagen, weken eigenlijk zo bezighoudt. Hij zegt, mijn zoon, geef me jouw vertrouwen. In de oude vertaling staat, mijn zoon, geef me jouw hart. Ik huil al soms als ik het hoor. Omdat ik het voel de geest van God tegen mij ook zeggen. Mijn zoon, geef me jouw hart. Zie, dat is waar God om gaat. Het is alleen om jouw hart. Hij zegt, mijn zoon, geef me jouw hart. Vind vreugde, staat er daarna, in de weg die ik jou wijs. Maar het begint eerst, weet je, voordat je op die weg kan stappen. Het begint eerst met jouw hart over te geven. En als jij hier bent en misschien luister je deze boodschap. Dan wil ik vragen, als je hier aanwezig bent, om even een moment je hand op te heffen. Als jij zegt, ja, maar dit is wat ik wil. Want ik zie je hand. Ik zie je hand. God zegen je. Ik zie je hand. Ik zie je hand. Prijs God. Prijs God. Joh, als het aan mij ligt, hebben we elke avond Glory Night. Halleluja. Prijs God. Ik wil vragen aan deze mensen om even te gaan staan. En als je thuis bent en je luistert dit ook. Weet je, of via YouTube ook. Weet je, soms stap gewoon eruit. Zeg ja, dit is voor mij. Dit is voor mij. En ook thuis. Je zegt, al deze mensen, ik wil vragen of je even hier een stapje naar voren wil komen. Hou uiteraard even, kom. Stap eruit, kom maar. Hou even rekening met alle afstanden. Geef deze mensen even een applausje. Kom even hier staan. Ja, je hoeft niet gelijk het podium op. Mag wel. Hoe heet je? Denise. Wauw, kom even hier staan. Zo heet mijn schoonzus ook. Ik ervaar dat je een doorbraak gaat krijgen in jouw leven vanavond. Er is zoveel boosheid van de dingen die vroeger in jouw leven zijn gebeurd, die jou overkomen zijn. God brengt genezing. Als Jezus komt, al is de genezer, komt binnen. Het eerste wat hij doet, hij geneest jouw hart en vernielt je van binnenuit. Fijn dat je hier bent. Echt waar, deze Jezus waar ik over predik, ik ben zo verliefd op hem. Dit is de allermooiste persoon die je kan leren kennen. Niemand kan, niet eens in zijn schaduw staan. Niemand komt van ons in de buurt. Niemand. Hij is ver verheven. En tegelijkertijd werd hij een baby. Werd hij een mens. Zoals jij op een dag ook jouw baby in je handen zou kunnen dragen. Zijn moeder Maria hield op een dag zelfs hem in zijn handen. Maar dit was een hele bijzondere baby. Want hij zou nooit zondigen. Hij zou geen fout maken. Hij zou het goede voorbeeld geven. En uiteindelijk zijn leven geven. En dat deed hij ook voor jou. Nou, zometeen, ik ga vragen of je met me mee wil bidden. Het is een gebed van het hart. Je kan heel vaak in de kerk zijn geweest, maar daardoor word je niet gered. Je kan heel vaak de boodschap hebben gehoord, maar daardoor word je niet gered. Door de opening van het hart. En als dan de boodschap het zaad binnenkomt, dat is waar het gebeurt. Halleluja. Oh, ik ben blij. Wauw, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren vandaag. Hoe heet u? Elise. Prachtig. Het gaat gewoon gebeuren. God is alleen geïnteresseerd in het hart. Dat is wat de Bijbel overal duidelijk maakt. En zo is hij ook echt. Alleen hier gaat het om. Het maakt niet uit wat hij tot nu toe heeft gedaan. U wordt straks schoongewassen, gereinigd, vernieuwd. Dat is hopelijk waarvoor u de rest van uw leven de Heer Jezus dankbaar zal zijn. Hij heeft al het moeilijke werk gedaan. Hij heeft al het moeilijke werk gedaan. Hoe heet je? Renilio. Abotantiano. Surinaams. Ronilio. Mooie naam, man. Hier gaat het gebeuren, joh. Waar kom je vandaan?
Utrecht.
Uit Utrecht. Hey, daar was ik vandaag geweest. Wat mooi. Ik wil vragen, leg je hand even op je hart. Denise, hier gaat het gebeuren. Ah, ben je er klaar voor? Halleluja. Misschien kan de worship team ook alvast komen. We gaan zo even hierna een moment nemen van aanbidding voordat we gaan bedienen. Hier gaat het gebeuren. En ik wil vragen of je me na wil zeggen met een luide stem. De Bijbel zegt met je hart geloof je en met je mond beleid je. Die twee zijn verbonden met elkaar. En laten we samen bidden en zeg maar, Heer Jezus. Heer Jezus, ik kom tot u. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En opgestaan bent uit de dood. Om mijn zonde te vergeven. Om mij te vernieuwen. En om mij eeuwig leven te geven. Ik aanvaard wat u voor mij deed. Ik aanvaard u als Heer. Ik aanvaard u als redder. En ik aanvaard u als verlosser. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Deze dag open ik mijn hele wezen voor u. Kom, Heer Jezus. Kom aan, beleid het maar. Kom, Heer Jezus. Hier is mijn hart. Ik heb op mezelf geleefd tot vandaag. Kom, beleid het maar. Ik heb op mezelf geleefd tot vandaag. Maar vanaf deze dag, in relatie met u. U bent mijn heiland. U bent mijn redder. U bent mijn verlosser. En de Bijbel zegt, zeg het maar, de Bijbel zegt dat u mij aanvaardt als uw kind, als uw dochter, als uw zoon. Vanaf deze dag, door het geloof, beleid ik. Ik ben een kind van God. Ik ben een erfgenaam van God. Ik ben gezegend. Door het geloof, door Jezus, door zijn genade. Mijn leven zal niet meer dezelfde zijn. In Jezus' naam. Amen. Wauw. Halleluja. Nu wil ik vragen, hef even je handen omhoog. Vader, op dit moment verbreken wij elke last van zonde en duisternis over deze levens. In de naam van Jezus. De macht van de zonde wordt verbroken over jullie leven. En de kracht van God wordt vrijgezet in de naam van Christus. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en voor uw offer. Dat deze mensen krachtig voorwaarts zullen gaan. Halleluja. Dank u, Heer, voor uw zalving. Voor uw aanwezigheid van uw goede geest nu in hun hart. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. We geven je een boekje. Het boekje gaat over de stap die je vandaag hebt gemaakt. Over het nieuwe begin. Lees het rustig door. En bij de volgende doopdienst, mijn broer uit Utrecht, zien we je daar. Want nu moet dat oude leven, dat bij de zonde hoorde, begraven worden door de doop. En opstaan in dat werkelijke opstandingsleven. Het maakt eigenlijk, je brengt naar buiten wat er vanavond is gebeurd in je hart. Amen. Alright, ik wil vragen of je nog even plaats wil nemen. We gaan even een moment nemen van aanbidding en gaan we later bidden. Come on. Iemand zegt halleluja. U moet nooit vergeten van elke dienst die we hebben. Dit is altijd het belangrijkste moment. Amen. Ja.